Goedemiddag luisteraars, voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 9. De Barendrechtse brug was al een hele tijd geopend en dat bood nieuwe perspectieven voor de inwoners van de Hoekse Waard. En derhalve ook voor de inwoners van Heijenoord. Er werd wel veel gesproken over een tramverbinding met Rotterdam of zelfs een buurtspoorweg. Maar dat was allemaal nog toekomstmuziek. Toch bleef de commissie die voor de brug had gezorgd actief over een railverbinding. De burgemeester van de dorpen op het eiland met als stuwende kracht de heer Welker, hoofd der school te Numansdorp, vergaderden regelmatig over dit probleem en hadden ook al contact met de heer Guigart van de Rotterdamse tramwegmaatschappij. Het zat er wel in dat er op de duur toch wel zoiets komen zou en alleen het geld speelde een grote rol. In elk geval was Rotterdam nu veel dichterbij gekomen. En de tor die op Dordrecht voer en aanlegde te Heijenoord begon het al te merken. Er gingen meer mensen naar Rotterdam. Met paard en wagen kon je er nu veel gemakkelijker komen over de brug. De Barendrechtse brug was een belangrijke factor in de ontwikkeling van de Hoekse Waard. Bas van der Grient zag er ook wel wat in. De boerenzoon was al een paar malen met paard en wagen over de brug naar Rotterdam gereden. De wegen waren voor het gerei meer dan voldoende. En Bas, die een helder verstand had, begreep dat er in Rotterdam een goede markt was voor de producten van het eiland. Boer van der Grient hield het liever bij Dordrecht. Hij had daar zijn vrienden en kennissen en hij was geen voorstander van Rotterdam. Boer van der Grient geloofde dan ook niet in de tram of het buurtspoor waar de Hoekse Waard vol van was. Ook dit gaf weer spanningen tussen vader en zoon. Moeder Kniertje was weer helemaal opgeknapt en Bas omringde zijn moeder met zorg. Fientje had het heel niet meer naar haar zin in Heijenoord, want ze voelde wel dat ze door de dorpelingen met de nek werd aangekeken. Ze zag dan ook uit naar een andere huur en ze meende die gevonden te hebben in Dordrecht. Daar kwam ze immers vandaan, hoewel ze niet van plan was naar huis terug te keren bij haar ouders, want die waren niet zo lekker voor haar geweest. Ze kon tot mei volgend jaar terecht bij een doktersgezin in Dordt. En wel voor dag en nacht. Dat was tenminste weer eens wat anders dan op zo'n suffe boerderij. En boer van der Grient mocht dan wel lief en aardig voor haar zijn. Het bleef toch een oudere, ongelekte boer. En Fientje had wel wat anders in haar hoofd. Ze stond dikwijls voor de spiegel. En ze dacht dat de Dordtse jongens, en wie weet, misschien wel de jonge dokter, zo'n aardig snoetje heus niet zouden versmaden. Ze was bij haar avontuurtjes met van der Grient gelukkig ongeschonden uit de strijd gekomen en ze vond het tijd om te vertrekken. Bovendien stond het kerkse Heijenoord haar tegen. Ze was jong en kon volop van de wereld genieten. Waarom zou je je dan je jonge leven verder verslijten in zo'n negorij? De winter was dat jaar niet zo streng en in februari hing er al iets lenteachtigs in de lucht. In februari maakte dan ook Fientje op de boerderij bekend dat ze per 1 mei haar huur wilden beëindigen. Boer van der Grient zei haar een paar lelijke woorden toen Fientje het hem zei en bezwoer haar te blijven. Hij zou haar huur, wat geld betrof, nog belangrijk verhogen. Maar Fientje lacht hem uit. Nee, boer, zei Fientje, je bent een beste baas voor me geweest. Maar nu ben ik het beu. We hebben wel het een en ander met elkaar meegemaakt, En daar zullen we maar niet over spreken. Maar met die vrouw van jou is toch niet te leven. En met die dooie ding ervan een jongen van je ook niet. Hij kijkt me aan of ik een stuk vuil ben. Bovendien mogen de mensen op de Noord me ook niet. Ik denk dat ze, ondanks het feit dat we alles zoveel mogelijk geheim hielden, toch wel iets gemerkt hebben. En dan die roddelpraatjes op dit dorp hangen me de keel uit. Ja, maar Fientje, wat moet ik dan? Je was mijn enige vertier in dit duffe leven. Je weet dat ik met mijn vrouw niet best overweg kan. En met Bas ook al niet. Geef me dan in elk geval je adres. Dan kunnen we zo nu en dan eens een afspraak maken. En wat het geld betreft, zul je niet te klagen hebben. Fientjes ogen fonkelden even begeerig. En ze zei dan ook toe dat de boer haar adres kon krijgen. Maar als hij kwam, moest ze dat wel vroegtijdig weten. Boer van der Grien begreep dat hij Fientje niet langer kon houden. En zuchtend legde hij zich terslotte er maar bij neer. Vrouw van der Grient, en voor Bas betekende het aanstaande vertrek van Fientje een opluchting. Er moest echter naar een nieuwe dienstmeid worden omgezien. En Bas opperde het plan om Jaantje Nolen te vragen. Die zou er dan wel niet voor dag en nacht zijn, maar wel voor hele dagen. Boer van der Grient kon daar maar weinig tegen inbrengen. En daarom werd Jaantje gevraagd of ze per 1 mei dienstbode wilde worden bij Van der Grient. Jan Nolen maakte bezwaren. Jaantje werkte toch ook voor de Leeuwenburgen en dan kwamen die mensen weer zonder werkster. Jaantje Nolen, die veel met vrouw Van der Grient op had, wist achterraad. Zou Mijntje niet 2 dagen thuis gemist kunnen worden en haar dagen over kunnen nemen bij de Leeuwenburgen. Het geval werd bij de wagenmaker thuis besproken. En Mijntje wilde eigenlijk wel. Moeder Willemijn, die nog steeds zorg over haar dochter had, voelde er wel wat voor. Mijntje kwam dan weer eens in een andere omgeving en dan kon ze haar gedachten weer wat verzetten. Mijntje zelf vond dat het een voordeel was als dat dotse Fientje bij Van der Grient verdween en Jaantje haar plaats innam. Nog liever had ze zelf 2 dagen gewerkt op de boerderij van Van der Grient, want dan was ze dichter bij Bas geweest. Dat ging echter niet, begreep ze. Zo kon het dan ook gebeuren dat de zaak zo geregeld werd dat Jaantje Nolen een hele week bij boer Van der Grient diende en Mijntje 2 dagen werkte bij de Van Leeuwenburgen, die het best vonden dat Jaantje haar werk overdeed aan Mijntje. Bas van der Grient maakte nog een bezwaar. Tot op heden had Jaantje ook nog geen enkele dagen als hulp op de boerderij gewerkt. Hoe moest dat nu, na 1 mei? Moeder van der Grient zei achter dat ze goed was opgeknapt en zelf wel weer wat meer werk kon doen en bovendien geloofde ze wel dat het erg druk was, bijvoorbeeld met de schoonmaak. Mijntje Liesveld misschien ook wel eens een keertje zou willen bijspringen. Per slot van rekening waren Jaantje en Mijntje toch vriendinnen. Bas van der Grient maakte zo langs zijn neus waag de opmerking dat die Mijntje Liesveld toch een keurig meisje was. En moeder van der Grient knikte bevestigend, terwijl ze strak naar Bas keek. Bas kreeg een kleur tot in zijn roze haren toe en moeder Kniertje dacht er het hare van. Boer van der Grient was dat voorjaar helemaal uit zijn doen. Hij ging nog meer dan anders naar vrouw van den Dool en het gebeurde vaak dat de boer pas 's nachts thuis kwam en dat hij rook naar de sterke drank. Bas van der Grient merkte dat wel op. Op een avond bleef hij op totdat vader thuis kwam. De boer kwam met een rood gezicht de keuken binnen en zag zijn zoon nog bij het fornuis zitten. Waarom ben je nog niet naar bed gegaan? Het is morgen weer vroeg dag, vroeg hij terwijl hij zijn pad afzette. Waarom zit jij aan avond in de kroeg, vader? Vroeg Bas terwijl hij opstond. Ik moet toch zelf weten wat ik doe, zei de boer zich opwendend. Daar hoef ik jou toch geen rekenschap van te geven. Wat verbeeld je je wel? Zo loopt het helemaal verkeerd met je vader, zei Bas rustig. Ik heb er al eens gewaarschuwd. Het loopt slecht met je af. Je moet de borrel laten staan. Moeder heeft er veel verdriet van. En het arme mens is helemaal niet sterk, dat weet je. Boer van der Grient was toch even uit het veld geslagen bij die rustige woorden van zijn zoon. Waarom gun je arme vader geen verzetje? Klaagde hij. Vintje, laat me binnenkort in de steek. En nu krijg ik ook nog verwijten te horen van mijn enige zoon. Je moest je schamen. Jij moest je schamen. Zo laat aangeschoten thuis te komen, vader. Het loopt nog eens slecht met je af. Bovendien is het veel beter dat Vintje weggaat. Veel beter voor jou en ook voor ons. Ik weet niet wat je met Vintje hebt uitgespookt. En ik wil het niet weten ook. Als ik me ergens voor moet schamen, dan moet ik me schamen voor jou, vader. De boer stoof op. Pas maar op dat ik me binnenkort niet voor jou moet schamen, omdat je aanspant met de een of andere arme luiskind. Daar ben je nu net zo'n figuur voor. Je komt me veel te veel bij die Liesvelds. Hebben ze daar die dochtermandje niet? Bas bleef kalm. Maar inwendig kookte hij. Mandje Liesveld heeft in elk geval een vader waar ze zich niet voor hoeft te schamen, zei hij bets. Boer van der Grient antwoordde niet, maar hij ging naar de slaapkamer zonder zijn zoon wel te rusten te wensen. Die nacht sliep de jonge Bas van der Grient slecht. En dat was heus niet normaal. Hij kon de slaap niet vatten, omdat zijn vader Mandje Liesveld ter sprake had gebracht. Zijn jonge hart ging uit naar de knappe dochter van de wagenmaker. Niemand dan alleen Thijs Liesveld en Meeuwis Veldhoen wisten ervan. Bas van der Grient begreep dat er nu toch werk van moest maken. Mandje kon toch niet altijd voor hem beschikbaar blijven? Trouwens, de kans was groot dat het meisje niet eens wat van hem wilde weten. Bas wist wel dat er heel wat vrijers een blauwtje bij de wagenmakers dochter hadden gelopen. Dat bleef onder het jonge volk op de Noord niet onbekend. Hij wist ook dat hij bij de wagenmaker aan moeder Willemijn goed stond aangeschreven. Mijntje was altijd aardig voor hem geweest. En als hij bij de familie kwam, maar of Mijntje wat voor hem voelde, ja, dat was de grote vraag. Bas van der Grient woelde in zijn bed. Hij dacht aan de woorden van zijn vriend Thijs. De magere Thijs Liesveld had gezegd, je zult er eens voor moeten bedden, Bas. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, vond Bas nu. Als je bidt, dan moet je de zaak openleggen voor de Heere. Wat hij beslist en goed voor je acht, dat laat de Heere gebeuren. En daar heeft een nietig mens zich maar bij neer te leggen. Dat wist Bas best, en dat geloofde hij ook. Zeg de schrift niet, dat alle dingen mede moeten werken ten goede, voor een ieder die gelooft, ook alle dingen die je liever niet zou wensen. Als de Heere Mandje niet voor hem bestemd had, zou hij haar nooit krijgen. Als ze wel voor hem bestemd was, dan zou hij haar krijgen tegen alle menselijke berekeningen in. Bas vond dat maar een moeilijke zaak. Het lag toch eigenlijk voor de hand dat zo'n knap meisje als Mijntje Liesveld zich wel een ander zou wensen dan die grote Bas van der Grink met zijn roze haren. Bovendien, al was hij een welgezeten boerenzoon, hij had een vader waar hij helemaal niet trots op behoefde te zijn. Had hij niet een vader die dronk en het waarschijnlijk ook bij andere vrouwen zocht? Zoals Dordtse Fientje, die nu gelukkig ging vertrekken? Zou Mijntje zich niet vol walging afkeren van een zoon van zo'n boer? De appel valt niet ver van de stam, zeggen ze op de noot, en het komt dikwijls uit ook. Als hij ooit de vraag, die geweldige vraag, aan Mijntje zou durven stellen, en ze zou hem weigeren, dan kon hij ook niet meer met goed fatsoen bij de Liesvelds aan huis komen. De aanwezigheid van Mijntje zou hem met diepe schaamte vervullen. En dan dat bedden, waar Thijs zo ernstig over gesproken had. Vanavond had hij bijna ruzie met zijn vader gehad, en dat was ook niet goed te praten. Had Thijs niet gezegd: het blijven je vader en je moeder, en die behoor je lief te hebben. Vanavond had hij zijn vader niet lief gehad toen hij aangeschoten thuis kwam. Zie je wel, hij leefde helemaal niet naar Gods gebod, en daarom durfde hij er ook niet aan te danken om te bidden. Bas herinnerde zich met schaamte dat hij zelfs vanavond vergeten had te bidden voor het naar bed te gaan. Wat was het toch warm in dat bed vannacht. Het zweet brak hem van alle kanten uit. Bas gooide de dekens wat van zich af en haalde eens diep adem. De torenklok had al 3 maal geslagen en Bas had nog geen oog dicht gedaan. Straks, over enkele uren, moest hij alweer opstaan om te gaan melken. Bas van der Grient had ronduit een slechte nacht. Ten slotte nam hij toch een kloek besluit. Hij stond op en knielde voor de bedstede en bad tot de Heere. Hij vroeg eerst vergeving van alle ondoordachte dingen die hij tegen zijn vader had gezegd. Hij bad voor zijn vader en zijn moeder en voor Mijntje en voor zichzelf. En hij besloot zijn gebed met de woorden: maar u wil geschieden, o Heere, en leer mij dat te geloven en daarin te berusten. Bas klom weer in bed en sliep even later als een roos. Luid rinkelde de ouderwetse wekker en bracht hem enkele uren later weer op de been. Het werk van de nieuwe dag moest weer aanvangen. Het was ook in dat voorjaar dat Meeuwis Veldhoen op de pastoriedeur klopte van dominee Rudolf. Mevrouw Rudolf deed open en zag de stroper op de stoep staan. Kom je soms met vis, Veldhoen? Vroeg mevrouw. Nee, juffrouw, ik kom niet met vis, maar ik zou zo bar graag de dominee willen spreken, zei Meeuwis een beetje bedremmeld. Ik weet niet of de dominee thuis is en of hij me ontvangen kan. Anders zou ik graag weten wanneer dat dan schikt. Mevrouw Rudolf bekeek de stroper wat nauwkeuriger. Wat zag die man er verlegen uit? Ze mocht Meeuwis Veldhoen wel en zei: kom binnen, Veldhoen, ik zal mijn man eens even roepen. Meeuwis Veldhoen stond in de gang van de pastorie. Even later verscheen de dominee. De hartelijke man gaf Meeuwis de hand en vroeg waarmee hij hem van dienst kon zijn. Als de dominee even tijd voor me heeft, wilde ik hem graag even spreken. Ik ben wel niet van uw kerk, maar misschien wil de dominee het zijn nu of later me te woord staan, zei Meeuwis. Maar natuurlijk, Veldhoen, dat kan nu. Kom mee, man, naar mijn studeerkamer. Moeder, breng je straks even 2 kopjes koffie? Natuurlijk, man, met melk en suiker, Veldhoen? Als ik u niet ontrief, graag, juffrouw, zei Meeuwis Veldhoen. Dominee ging zijn bezoeker voor naar de studeerkamer en dwong Meeuwis in een grote leunstoel te gaan zitten. Meeuwis keek de studeerkamer eens rond. Dominee moet wel een geleerd man zijn met zoveel boeken, zei hij verbaasd. Ha, dominee Rudolf lachte. Ik weet alleen maar dat ik nog niets weet, Meeuwis, zei hij. Ik mag je toch misschien wel Meeuwis noemen, niet? Dat staat wat gezelliger. Natuurlijk, dominee. Als ze me Veldhoen noemen, voel ik me altijd een beetje opgelaten, zei Meeuwis naar waarheid. Mevrouw Rudolf bracht 2 koppen koffie en vertrok weer. Na even geglimlacht te hebben naar Meeuwis. Meeuwis Veldhoen stelde bij zichzelf vast dat hij de dominee een goede vrouw vond. Ze dronken beiden zwijgend koffie. Meeuwis zette zijn koffiekop op het bureau en veegde met zijn rode zakdoek zijn snor af. Het is wel brutaal van me om vanavond hier zomaar uw pastorie binnen te vallen, maar de oude van der Hof had me aangeraden eens met u te gaan praten, zei Meeuwis. Als broeder van der Hof dat gezegd heeft, dan heeft hij daarvoor wel zijn redenen, antwoordde de dominee. Ja, maar ik behoor niet tot uw kerk, zei Meeuwis. Daarom stel ik het op prijs dat u toch even de tijd voor me neemt en me nog koffie geeft op de koop toe. Zulke lekkere koffie heb ik maar zelden gedronken. Ik zal het compliment aan mijn vrouw overbrengen, Meeuwis. Ze zal er verguld mee zijn, meende de dominee. Meeuwis vond nu de tijd de reden van zijn komst aan de dominee uiteen te zetten. Dominee, begon hij, u weet nog wel de dag dat we Leentje Nolen zijn wezen begraven. Dat weet ik nog als de dag van gisteren, zei de dominee ernstig. Jij was ook aanwezig bij die plechtigheid als gast, begreep ik. Dat was ik. Ik was erg bevriend met Leentje Nolen, dominee. Ik mis haar nog dagelijks. U heeft toen tegen me gezegd dat me inwendig heel erg blij maakte. Weet u nog wat u gezegd heeft? Dominee Rudolf keek Meeuwis peinzend aan. Toen verhelderde zijn gezicht. Ik heb tegen je gezegd dat voor Rokus Groenendijk deze plechtigheid was afgelopen, maar dat voor Leentje Nolen de heerlijkheid was begonnen. Een heerlijkheid waar nooit een einde aan zal komen.
Juist, zei Meeuwis.
U voegt eraan nog aan toe. Dat weet ik zeker. Dat is zo. Dat weet ik ook zeker, zei dominee Rudolf ernstig. Die woorden ben ik nooit kwijtgeraakt, dominee. Daar tob ik mee. En daar heb ik over gesproken met de oude van der Hof. Dat is een man die ook geen vreemdeling in Jeruzalem is, dominee, om het zomaar eens te zeggen. De oude van der Hof verlangt zelfs zeer naar het hemelse Jeruzalem. Daar moet hij net als David eerst Gods raad vooruit dienen. Meeuwis Veldhoen had licht gebogen deze woorden gezegd. Nu richtte hij zich op en vroeg verwonderd: is dat met alle mensen zo, dominee, dat ze in deze wereld Gods raad uitdienen? Dominee Rudolf was verrast door deze vraag. Hij vroeg zich af wat er in Meeuwis omging en hij begreep waarom van der Hof Meeuwis naar hem had verwezen. Deze man ging als een tobberd over Gods aardbodem. Inderdaad, Meeuwis, zei hij, iedereen dient Gods raad uit. Het zij ten goede, het zij ten kwade. Kijk eens aan, dominee, zei Meeuwis, dat is nu bij mij juist de moeilijkheid. Ik denk dat ik dan bezig ben Gods raad uit te dienen ten kwade. Waarom denk je dat, Meeuwis? Vroeg dominee Rudolf zacht. Waarom ik dat denk, dominee, Je moest eens weten, dominee, hoe ik me de laatste tijd voel. Ik heb geen rust nog duur meer. Nachten leg ik wakker en ik heb het er benauwd onder. Ik weet nu en dan niet waar ik het zoeken moet.
Hoe zou dat komen, Meeuwis? Heb je daar een verklaring voor? Vroeg de dominee.
Meeuwis Veldhoen zette grote ogen op. Zo'n vraag had hij van deze dominee niet verwacht.
Ik kan het niet verklaren, dominee. Laat ik alles maar eerlijk vertellen. U weet wie ik ben. Ik ben een man die alleen leeft en ik werk in de zomer bij de boeren. Ik heb een bootje en zet fuiken en vis in de Oude Maas. Ik weet dat u dat niet goed kunt keuren. Eigenlijk stroop ik. Maar nog nooit heeft de politie of Pleumbijl me te pakken gekregen. Ik ben hervormd, net als mijn vader en moeder waren. Die mensen zijn al jaren een hele poos uit de tijd. Mijn moeder was vooral een ernstige vrouw, dominee. Ze heeft me dikwijls gewaarschuwd voor dat vissen zonder vergunning. Ik heb ook het een en ander meegemaakt met een boerendochter van de Blaak, die later helaas is gestorven. Mijn optreden van toen berouwt me nu heel erg, dat kan ik u verzekeren. Na dat gevalletje ben ik nooit meer in de kerk geweest. Ik kreeg kennis aan Leentje Nolen en die vrouw begreep me met haar. Heb ik hele lange en ernstige gesprekken gehad. Dominee weet dat Leentje door haar man naar de hervormde kerk ging, maar eigenlijk bij de afgescheiden kerk van de kok en scholte hoorde. Het is door die gesprekken met Leentje gekomen dat er onrust in mijn leven kwam. Na haar sterven is het onrust nog veel erger geworden. Als het erop aankomt, dominee, kijk ik in een diepe poel van duisternis zonder één enkel lichtpuntje.
Meeuwis Veldhoen zweeg en wiste met zijn rode zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Dominee Rudolf had zijn bezoeker rustig laten uitpraten en hem ernstig en meelevend aangehoord. Het was heel even stil in de studeerkamer. Buiten hoorde men de wind opsteken en een uithangbord hing piepend te zwaaien in de opstekende wind. Meeuwis staarde, zonder iets te zien, naar de grote boekenkast. Dominee Rudolf verbrak de stilte. Er is geen overwinning zonder de strijd die eraan vooraf gaat, Meeuwis, zei hij. Meeuwis staarde de dominee aan, zonder deze te begrijpen. De dominee zag dat Meeuwis hem niet begreep.
Luister nu eens, Meeuwis, mijn jongen, zei hij. Eerst moet ik je zeggen dat het toestand waar je nu in leeft een toestand is die al Gods kinderen hebben gekend. Dat was op dat moment zeker geen oorzaak van vreugde, maar van verdriet. Maar als ze uit die geestelijke strijd geleid werden tot Christus der Schriften en hem leerden omhelzen en in zijn volbracht middelaarswerk leerden te rusten voor de tijd en voor de eeuwigheid, dan hebben ze in de terugleiding de Heere hartelijk gedankt dat hij toornig op hen geweest was. Toen was het goed voor hen eerst verdrukt te zijn geweest. Ze hadden die strijd zelf zeker nooit tot een goed einde kunnen brengen. Maar Jezus Christus heeft die strijd met de zegen bekroond. Toen hij opstond op de paasmorgen, waren de banden van de dood aan de duivel voor al de zijnen voor eeuwig verbrijzeld. Het leem, Meeuwis, ligt altijd lijdelijk in de hand van de grote pottenbakker. Meeuwis Veldhoen had met grote spanning naar deze woorden van de dominee geluisterd. Zijn betrokken gezicht klaarde wat op bij die woorden. Zou er voor mij dan ook nog een mogelijkheid zijn, dominee? Vroeg hij bevend. Die mogelijkheid is er zolang wij leven. En het is geen kleine mogelijkheid, maar een ontzaglijke, ruime voor hen die dit mogen ondervinden, jongen. We hebben zeker geen kleine God, maar een almachtige God. Die God is machtig om ook die arme tobberd, Meeuwis Valtoen, een wijd gezicht te geven en een volledige zekerheid, dat hij bij voortgang mag leren verstaan, dat hij ook voor tijd en eeuwigheid geborgen is bij hem. Door Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Het werd een lang en goed gesprek in de pastorie van dominee Rudolf. En toen Meeuwis na anderhalf uur afscheid nam van de predikant, drukte hij de hand van de dominee anders dan toen hij gekomen was. Hij groette ook de domineesvrouw, die keek Meeuwis na toen hij wegstapte. Die Meeuwis gaat heel wat fiever weg dan hij gekomen is, zei ze. Dominee Rudolf lachte even. Ik voel met ook heel wat fiever na dat gesprek met Meeuwis, zei hij zacht. Meeuwis voelde wel dat hij zijn pak nog niet kwijt was. Maar toch, het was alsof een klein lichtstraaltje daar hoop gekomen was dat dit alles niet het werk van Meeuwis Valtoen was, maar het werk van de Heere. Mei was in het land gekomen en de meimaan stond in het teken van de verandering. Zowel bij boer van der Grient als bij de Liesvelds. Dortse Fientje was met haar hele hebben en houden op de tor gestapt om in dienst te treden bij haar Dortse dokter. En Jaantje Nolen nam de werkzaamheden op de boerderij over. Mijntje Liesveld maakte in de eerste week van mei haar opwachting bij de Leeuwenburgen en ze stapte daar met bedeesd naartoe. De Leeuwenburgen waren wat eenzelvige vreemde mensen en Mijntje, die van Jaantje wist dat het er best mee viel, voelde zich niet op haar gemak. Het viel haar geweldig mee. De broers lieten haar de vrije hand en zeiden tegen Mijntje dat ze hoopten dat ze haar precies eender zou doen als Jaantje. Mijntje was een beleefd en stil meisje en dat viel bij de broers geweldig in de smaak. Vooral Pieter, meneer Pieter zo gezegd, had veel met Mijntje op. Enkele dagen nadat Mijntje haar eerste twee dagen bij de broers gewerkt had, kwam meneer Pieter Leen Liesveld tegen. Leen Liesveld groette meneer Leeuwenburg en wilde doorlopen. Maar meneer Pieter hield Leen staande. Je dochter Liesveld, zei Leeuwenburg, is een heel goed meisje. Ik wil mijn compliment over haar maken. Ze is schoon, netjes en beleefd. We zijn heel tevreden over haar en nu Jaantje bij Van der Grient is gaan dienen, hadden we het niet beter kunnen treffen. Je mag trots zijn op zo'n dochter, Liesveld. Wilt u deze woorden ook overbrengen aan uw vrouw? De laatste woorden voegde meneer Pieter eraan toe, als het ware hoffelijk. Leen Liesveld tikte aan zijn pet. Hij zei, zeer vereerd, mijn heer Leeuwenburg, ik ben blij dat onze Mijntje zo goed bevalt. Ik zal het aan Willemijn overbrengen. Daar zal niets aan mankeren. Willemijn glom, toen ze die woorden van haar man hoorde. Ja, ja, zei moeder Willemijn, je ziet het maar weer. Mijntje heeft mijn natuur, altijd beleefd en netjes. Het spreekwoord zegt niet voor niets, met de hoed in de hand komt men door het gangse land. Leen Liesveld trok zich maar vlug terug in zijn werkplaats. Hij kon zijn lach bijna niet inhouden. Die Willemijn toch. Jaantje Nolen had het ook naar de zin op de grote boerderij van Van der Grient. Van der Grient bemoeide zich niet met de nieuwe dienstbode. Maar met vrouw Kniertje kon Jaantje het best overweg. Moeder Kniertje leefde helemaal op door haar nieuwe dienstmeid. Jaantje was na de dood van haar moeder veel bezadigder geworden. En moeder Kniertje had al lang gemerkt dat het meisje nog steeds leed onder het verlies. Trouwens, door haar vader werd Jaantje elk ogenblik herinnerd aan de lege plaats in hun huisje. Jan Nolen was nog steeds stil en teruggetrokken. Hij werkte vooral nu veel in zijn grote tuin en Jaantje begreep dat vader altijd wat omhangen moest hebben om zijn gedachten te verzetten. Juist doordat Jaantje geen moeder meer had, zocht ze toenadering tot mevrouw van der Grient en de boerin merkte dat heel goed. Ze kon goed met Jaantje praten en ze fleurde helemaal op nu Jaantje er was. Bas van der Grient merkte dat ook wel en hij was blij dat Jaantje en moeder het zo goed met elkaar konden vinden. Bas van der Grient had dan ook veel voor Jaantje over en als het werk soms wat zwaar was, dan zei Bas: "Laat dat maar aan mij over, hoor Jaantje, daar zorg ik wel voor. Ik zou niet graag hebben dat je je vertilde of zo. Je mag wel mee melken, maar de bussen laat je staan. Die zet ik wel weg. Dat is geen meisjeswerk." Boer van der Grient zag dat alles wel eens gramstorig aan. En eens had hij tot Bas gezegd: "Je moet die meid niet in de watten leggen. Laat ze maar werken voor haar huur. Voor Fientje deed je het in de tijd ook niet." Bas had zijn vader eens aangekeken en gezegd: "Fientje had wel steun van een andere kant. Die behoefde niet eens te melken. Dat wilde je toch niet hebben? Jaantje melkt ze wel. En van mij behoeft ze niet te sjouwen." Van der Grient gromde wat, maar ging er toch maar niet verder op in. In zijn hart was hij bang voor zijn grote, forse zoon, die hem soms zo eigenaardig kon aankijken. Door Jaantje hoorde Bas ook veel over Mijntje Liesveld. En daarvoor had Bas natuurlijk veel belangstelling. De koeien waren in deze meimaand al vroeg buiten. En er werd dus in de wei gemolken. Iedere morgen en iedere middag ging Bas met Jaantje op de melkros naar de wei. Zo samen op de cross met het makke paard ervoor werd er menig praatje gemaakt. Op een mooie meimiddag had Bas gezegd, zo langs zijn neus weg: "Mijntje Liesveld, je vriendin, heeft ook niet vlug verkering, Jaantje." Jaantje Nolen had even vlug Bas aangezien. Ze antwoordde met een lachje om haar mond: "Ze heeft anders al jongens genoeg kunnen krijgen. Ze hebben allemaal geen enkele kans gekregen. En er waren keurige lui bij, hoor. Ik denk dat ze op iemand wacht." Het hart van Bas van der Grient maakte een luchtsprong boven op de melkros. Hij voelde een rode gloed over zijn gezicht trekken. Hij hoestte enkele malen en zei toen: "Zo, zo, zou Mijntje op iemand wachten? Je weet toch zeker niet wie dat is, Jaantje?" Hij vermeed nu Jaantje aan te kijken. "Kijk eens, Bas, Mijntje is mijn vriendin. Dus ik heb wel een vermoeden. Maar ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Dat zou niet eerlijk zijn. En bovendien, het is maar een vermoeden." Bas van der Grient trok aan de leidsels van het paard en ze moesten hier de stoep af om in de wei te komen. De melkkros hoste over de stoep en reed met een zwaai de dam op het weiland in. Bas en Jaantje sprongen van de bok en haalden de melkblokken uit de kros. De grote, zwartbonte koeien kwamen al aangewandeld, nog kauwend op het gras. Jaantje vatte een koe bij de horens en Bas eveneens. "Als jij het vermoeden hebt, moet Mijntje toch wel eens over die jongen hebben gepraat," polste Bas voorzichtig. "Natuurlijk, wat dacht je dan?" zei Jaantje, terwijl ze op haar blok neerstreek. "Ik denk dat het die jongen wel zal zijn ook. Misschien vraagt ze hem zelf volgend jaar, dan is het een schrikkeljaar." Bas was al met zijn koe bezig, terwijl de gedachten door zijn hoofd speelden. Zou die Jaantje toch hem bedoelen? Ze zou het niet zeggen, dat wist hij zeker. Over zoiets praat je niet als je vriendinnen bent. Plots schoot hem wat in de gedachten. "Hé, Jaantje, riep hij van onder zijn koe. Mijntje zal nog 2 jaar moeten wachten. Want 92 is het pas een schrikkeljaar. 90 niet. Weet je het zeker, Bas? Kwam het van de andere zijde de stam van Jaantje. Natuurlijk, vond Bas. Je hebt toch wel op school geleerd dat de laatste 2 cijfers van het jaartal door 4 deelbaar moeten zijn? Nou, ik geloof dat ze zo lang niet zal wachten, oordeelde Jaantje. Woont die jongen ook op de Noord, Jaantje? Kwam weer de stam van Bas, terwijl hij stevig doormolk. Je zou bijna zeggen dat je er belang bij had, Bas, kwam ietwat spottend de stam van Jaantje. Och, belang, belang, zei Bas. In zijn stem klonk door dat hij dat heel niet meende. En Jaantje hoorde dat wel. Nu, als je het dan zo graag wilt weten, dat geloof ik wel, dat hij van de Noord komt en dat ik niet eens zo ver bij hem vandaan woon. Verder zeg ik niets. Het is immers maar een vermoeden. Bas hield van schrik op met melken. Dat laatste was duidelijk genoeg geweest. Bas staarde onder de koe door naar de zonnige wei. Wat was die mei mooi dit jaar. En wat was die weide mooi met al die madelieven. En wat was Mijntje toch een aardig meisje. En wat zong zijn hart. Het was niet mis te verstaan. Mijntje wachtte al een hele tijd op hem. Op Bas van der Grient, ondanks zijn rode haren, ondanks het feit dat hij een vader had die niet best oppaste, en ondanks het feit dat hij boer was. Bas dacht terug aan die nacht, dat hij niet kon slapen, en aan zijn gebed. Er kwam een grote dankbaarheid in het hart van die Bas van der Grient. Zeg Bas, ben je in slaap gevallen? Heb je die koe nog niet klaar? Vroeg Jaantje, die al haar tweede koebeest bezig was. Wat? Zei Bas ontwakend uit zijn dromen. O ja, ik zat even te denken. Ik zal eens opschieten. Als baas Bas moet je me een goed voorbeeld geven. Daar komt vanmiddag niet veel van terecht, zei Jaantje lachend. Bas antwoordde maar niet. Hij zweeg wijselijk en ging met nieuwe moed aan het werk. Een uur later gingen ze samen met de melk weer naar huis op de cross. Onderweg kwamen ze meneer Pieter tegen, die vrolijk met zijn stok zwaaide. Jaantje stak haar hand op en Bas tikte tegen zijn pet. Een beste man, meneer Pieter, zei Jaantje. Mijntje heeft het maar best naar haar zin bij de Leeuwenburgen. Ze zijn een beetje vreemd, maar je kunt altijd best op hen, met hen opschieten. Ze dragen Mijntje op de handen. Dat is Mijntje ook waard om op handen gedragen te worden, beaamde Bas geestdriftig. Hij zag de lach niet, die over het frisse gezicht van Jaantje trok. Dank u wel voor uw aandacht.